Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 25 en 53. Ook op deze tweede kerstdag lezen we uit het kerstevangelie naar Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Maar we lezen eerst uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, niegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Voor de laatste maal zijn we samengekomen op deze kerstdagen in uw huis, Heere. En er is alle reden om uw naam dank te zeggen voor alles wat u ons ook tijdens deze kerstdagen hebt willen schenken. U hebt ons 2 maal samen doen komen in uw huis en uw woord doen klinken. En nu wij in deze laatste dienst op deze tweede kerstdag bijeen zijn, mag opnieuw uw woord geopend worden. Heren, wat is dat een voorrecht, dat wij rondom het geopende evangelie het kerstwonder mogen gedenken. O, geef dat wij daar ook vanmorgen over verwonderd mogen zijn. Dat het woord nog onder ons gelaten is. Het getuigenis van zoveel betrouwbare getuigen door u bewaard en aan ons overgeleverd. Opdat wij de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben ook mogen weten. En nu vanmorgen dan voor de laatste maal onze aandacht stilgezet zal worden bij het aloude evangelie dat ons ook voorgelezen is, bidden we van u. Wil u ook ditmaal ons sterken en wil u ook ditmaal in de prediking van uw woord meekomen, opdat uw woord verkondigd mag worden zoals u wilt dat het verkondigd zal zijn en opdat u in ons midden wilt komen en wonen met de werking van uw Heilige Geest. Heren, open het woord ook deze morgen voor onszelf, wanneer wij het woord bedienen. Want het is zo nodig, niet alleen dat het woord open gaat in de stilte van de voorbereiding, maar ook wanneer het woord verkondigd wordt op de kansel, dat u zelf erin meekomt en de gedachten ordent en de dingen legt in het hart en ook de genade geeft om het uit te dragen. Kom gij er zelf in mee, Heren, opdat het mag blijken dat uw woord een krachtig woord is, wat alle verzet tegen u omverwerpt en wat harten verbreekt, harten die van steen zijn, ijskoud en harten verwarmd, opdat harten ook zo beroerd worden, uitgedreven worden, gaande gemaakt worden, dat wij het woord van de herders gaan verstaan. Komt en laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is. Heren, wil u zelf dat woord zo ook toepassen in ons midden. Geef dat mensen die u niet kennen door het woord worden aangeraakt en door de krachtige bediening van uw geest gaan beseffen hun nood, hun schuld, maar ook de noodzaak van het goddelijk onderwijs en de leiding van woord en geest in hun persoonlijk leven. We smeken u, o grote en getrouwe ontfermer, wil u denken aan allen die met de dingen van het geestelijke leven worstelen, die wellicht in stilte uitzien naar een zegen van u en die smeken of u uw woord wilt heiligen aan hun hart, maar die nergens bij kunnen komen en zich ook nergens bij durven scharen. Heren, wanneer het vanmorgen gaat over afgekeurde getuigen, getuigen van het wonder van het kerstevangelie, die voor de wet van de Joden en in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden alleen maar een afkeuring verdiende. Zou u vanmorgen het willen laten zien dat er voor mensen die zichzelf af moeten keuren en misschien ook wel in het licht van zoveel andere omstandigheden afgekeurd zijn, dat er voor hen toch ook een plaats is bij die koning die geboren is. Want dat hij juist afgekeurde mensen wil nodigen en dat zij bij hem welkom zijn. Heren, laat dat vanmorgen zien, niet vanuit menselijke overwegingen of gedachten, maar laat dat vanmorgen helder mogen doorklinken vanuit uw eigen woord. En wil het ook krachtig toepassen, opdat het woord door mag breken door alle twijfels en door alle vrees heen. En dat er vanmorgen ook mensen mogen zijn die opgewekt worden, ja, genodigd worden, ja, getrokken worden door de koorden van uw zondaarsliefde, om ook voor die kribbe te buigen en die koning te voeten vallen. Wil u dat bijzonder ook schenken onder hen die iets van de vrezen van uw naam mogen kennen. Heren, u weet wie uw kinderen zijn. U weet ook hoe het in hun leven is. Misschien was het zo dat de dagen voorbij gingen en dat ook de kerstdag voorbij ging, terwijl het alles toch toegesloten bleef, in de kerk gezeten, misschien met instemming geluisterd, maar de krachtige toepassing, ja, die ontbrak. Heer, als dat zo was, zou u het dan zo willen maken dat deze laatste dienst beter mag zijn dan de diensten die voorbij gingen. Dat, zoals die oude uitdrukking het zegt, de nalezing op het veld waar gemaaid is, beter mag zijn dan de oogst. Heere, kom daartoe zelf in de prediking mee. En wil u geven dat de harten van uw kinderen mogen worden aangevuurd en opgewekt, ja, branden mogen. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En dat vanuit dat brandende hart, aangeraakt door de bediening van uw geest en de liefde van Christus, dat zij ook anderen mogen opwekken. Komt en laat ons dan heen gaan. Komt, laten wij aanbidden. En Heere, dan past het ons om in diepe ootmoed bij die kribbe te buigen. Bij het kerstwonder van die geboren koning in het stof te bukken. En dat is de beste plaats. Als we vanmorgen in uw huis, in de geest, in het stof mogen buigen, in aanbidding. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, wil daar vanmorgen iets van schenken. Wil u genadig alles wat de loop van uw woord kan stuiten en in de weg kan staan, wegnemen. Laat het zo mogen zijn dat we aandachtig mogen luisteren, ook nu het na al deze diensten misschien vermoeiend wordt. Heere, geef dat de vermoeidheid niet de boventoon mag hebben. Maar wil u geven dat uw woord zijn kracht mag hebben en dat wij luisteren mogen met oren en harten geopend door u. Wil u ook geven dat andere dingen, zorgen van het leven, een verdriet in ons leven, of leegte en eenzaamheid, niet de hindernis mag zijn die de loop van uw woord in de weg staat. Maar ruim gij zelf alle hindernissen weg, Heere. Bovenal wil u hindernissen van zonde, van schuld, van ongeloof en onbekeerlijkheid wegnemen en ruimte bereiden en plaats maken voor uw heilig woord. Heere, geef dat zo uw woord zijn kracht mag doen vanmorgen en wil ons verblijden in uw bedehuis. We bidden dat niet omdat er bij ons redenen zouden zijn. We hebben het deze dagen verschillende malen gezegd en laat het ook in ons hart mogen leven dat als u ons voorbij zou gaan, u geen onrecht zou doen. Want als u met ons zou doen naar wat wij verdienen, dan is er niets dan toorn te wachten. Maar wil u ons aanzien, niet zoals we zijn in onszelf en in onze schuld, maar zie ons aan in Jezus Christus, de geboren koning. We vragen het om zijnentwil, uit genade. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, zingen we uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de lofzang van Zacharias. Het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht, dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Dat is het vierde vers van de lofzang van Zacharias aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze tweede kerstdag is uit het gedeelte wat u gelezen is. Lucas 2, de versen 15 tot en met 17. Lucas 2, de versen 15 tot en met 17. We lezen daar het woord van God en de tekst voor deze morgen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Tot zover. Geliefde gemeente, de geboorte van de Heere Jezus Christus is het werk van God. Hij heeft de Christus in deze wereld gezonden. En God heeft er zelf ook voor gezorgd dat die geboorte van de Heere Jezus Christus niet een verborgen geheim bleef, maar dat die geboorte verkondigd werd door engelenboden. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. En het is ook God die er zelf voor zorgt dat er nu getuigen komen, ooggetuigen, die het met eigen ogen gezien hebben dat Christus in Bethlehem geboren is en dat het kind, zoals het woord zei, in doeken gewonden in de kribbe lag. Wat zijn die getuigen waar de Heere voor zorgt? Wel, dat zijn herders. Herders, zegt u? De Farizeeër zou zijn voorhoofd gefronst hebben. Want herders, dat waren ruwe klanten, die het niet zo nauw namen met de ceremoniële wet. En daarom waren ze eigenlijk door de Farizeeër tot tweede rang burger gemaakt. En een van de dingen die ze niet mochten was getuigen zijn. Bijvoorbeeld in een rechtszaak mocht een herder volgens de Farizeese wet geen getuige zijn. Ze waren ook niet welkom in de meeste synagogen. En daarom zijn ze als getuigen afgekeurd volgens het Joodse recht. En dat zijn nu de getuigen, de eerste getuigen van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Inderdaad. Het is al meer gebeurd, toch? Dat God het onedele en het zwakke deze wereld heeft uitverkoren. En hier kiest hij door de godsdienst afgekeurde herders tot kroongetuigen van de geboorte van zijn zoon. We willen daar vanmorgen kort bij stilstaan. En het thema voor de prediking is de getuigen van de geboorte van Christus. Ten eerste, zij zijn getroffen door de boodschap van Christus. Dat leest u in vers 15. Ten tweede, ze worden getrokken door de liefde van Christus. U leest dat in vers 16. En ten derde, ze worden gedreven om te spreken over Christus. U leest dat in vers 17. De getuigen van de geboorte van Christus, getroffen door de boodschap van Christus, getrokken door de liefde van Christus en gedreven om te spreken over Christus. Het moet toch eigenlijk voor die herders wel heel wat geweest zijn daar in die nacht op de velden van Efrata. Het begon als een nacht zoals zoveel anderen weer de lange nacht waken. En ze zaten daar, zoals we gisteren zagen, vermoedelijk bij het vuur. Ze zullen niet veel gesproken hebben, want als je lange tijd de nacht samen door moet brengen om te waken, dan is er weinig meer te zeggen. En daar is de hemel opengescheurd. En daar is het licht van Gods eeuwige glans rondom hen gekomen. En daar is die engel gekomen met zijn boodschap. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En toen ze die boodschap haast ademloos hebben aangehoord, waarin gesproken werd over de geboorte van de zaligmaker, de Christus, de Zoon van God, en waarin gesproken werd over het teken waaruit dat zou blijken, namelijk dat zij het kindeke zouden vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Toen was na de prediking van die engel plotseling de hemel, de lichtglans vervuld met duizenden en duizenden engelen. En als een psalm aan het einde van de prediking, zo beantwoordde de engelen de toespraak van die ene engel met hun zang. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen des welbehagens. En toen was alles weer donker. Want de engelen gingen weg. En het licht verdween. En de boodschap en het gezang verstomde. En het was donker. En daar stonden ze. En ze keken elkaar aan. En wat zou er bij hun boven gekomen zijn? Wel, we zouden misschien kunnen begrijpen... dat ze tegen elkaar gezegd hebben, wat was dit eigenlijk? En dat in het hart van de een misschien een twijfel op zou komen. Zeg, hebben we het ons niet ingebeeld? Maar daar leest u niets van. Want als het donker geworden is nadat de engelen weggegaan zijn, dan kijken die herders elkaar wel aan, maar ze kijken elkaar aan met ogen waaruit iets straalt van vastigheid en zekerheid. En als ze elkaar aanspreken, dan blijkt dat ook uit hun woorden. Komt, zeggen ze tegen elkaar, laat ons heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. Het staat voor hen vast op dat moment. Dat het een woord van de Heere geweest is en dat die engelenverschijning werkelijk heeft plaatsgevonden. En er is maar één ding wat hun gedachten beheerst. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem om te zien dat woord waarvan gesproken is. Om te zien dat het waar is wat de Heere gezegd heeft. En dan moet u die woorden goed lezen. Die woorden worden niet uit een zekere sepsis of twijfel gesproken. Zo van, laten we gaan zien of het allemaal wel echt gebeurd is. Nee, die twijfel klimt niet boven in hun hart. Hier spreekt het geloof. Laat ons zien het woord dat geschied is. Het geloof, de vaste grond. Bewijs der zaken die men niet ziet. Ze weten het woord is geschied. En doordat ze in het geloof op dat woord wat van de Heere verkondigd is zinken. En doordat dat krachtige woord hun harten beroert, daarom verdwijnt alle twijfel. Want waar het geloof leeft en zingt op het woord van de levende God, daar verstommen de stemmen van de twijfel. En daar blijft het woord alleen over. En waar het woord alleen over blijft, ja, daar drijft het woord ook uit. Het woord drijft uit, het woord zet in beweging. Om die oude uitdrukking te gebruiken, het woord maakt gaande, brengt op gang. Want waar het woord krachtig wordt toegepast in ons leven, en waar het geloof op het woord zingt en op het woord rust, daar gebeurt iets. Wat gebeurt er? Wel, dat die herders elkaar aansporen en zeggen, laat ons gaan naar Bethlehem en zien het woord wat de Heere ons heeft verkondigd. En dan moet u daar ook eens op letten, dat juist omdat hier sprake is van het geloof, het bij die herders te doen is om de hoofdzaak, niet om de bijzaken. Ze spreken niet met elkaar meer over de engelen. Dat was een verschijning, inderdaad, en het staat niet voor niets in de Bijbel opgetekend. Maar ze verliezen zich niet in allerlei verhalen over de wonderen van hoe die engelen er nu wel uitzagen. Dat zouden wij misschien wel graag willen weten. Of hoe die engelen nu eigenlijk wel gezongen hebben. Kijk, dat is hoe belangrijk misschien ook op zichzelf. Voor het geloof uiteindelijk maar bijzaak. Maar buitenkant. Als het geloof op het woord zingt, dan gaat het om de hoofdzaak. Laat ons zien het woord dat geschied is. En gedreven door het woord willen ze ook hem zien en hem aanbidden over wie dat woord gesproken heeft. Jezus, Christus, de Heere, de geboren koning in de stad Davids. Want ziet u, als het geloof met het woord werkzaam is, dan vallen al de franjes weg. Dan gaat het om de zaak waar het woord over spreekt. Om die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Om die ene weg die door God is geopend en door de Heere wordt gewezen in zijn woord. Dan valt de franje weg. Bovendien, als het geloof met het woord werkzaam is, valt niet alleen de franje weg en blijft de kern over. Maar wanneer het woord met het geloof werkzaam is en het geloof met het woord werkzaam is, dan is er ook iets van gunning in je hart. Kijk, die herders die zeggen niet, laat er maar één achterblijven. Ze kijken niet naar de jongste en ze zeggen, hij moet maar hier blijven, wij zullen wel gaan. Nee, ze zeggen het tegen elkaar, komt en laat ons naar Bethlehem gaan. Ze mogen allemaal mee. Er mag er niet één achterblijven. Want als de liefde van God in je hart wordt uitgestort en het woord zijn kracht gaat doen en je in het woord ruimte mag zien en het woord de weg gaat wijzen naar de Heere Jezus Christus en het woord van hem gaat spreken als die ene die gekomen is om het verlorene te zoeken. Ja, als die grote liefde van God het hart gaat beroeren, dan wordt je hart niet alleen brandend gemaakt, maar dan zou je ook willen dat de harten van anderen gingen branden. En dan gun je het ook aan anderen. En dan mag er eigenlijk niet één achterblijven. Kom en laat ons heen gaan naar Bethlehem. Ja, maar zegt u misschien, en die schapen dan? Wat moet er dan van die schapen komen? Dat was toch onverantwoordelijk? Die mensen hadden toch een taak te vervullen, een roeping te vervullen in dit leven? Ze konden toch niet zomaar weglopen? Bovendien weten we uit de oude geschriften dat wanneer herders ingehuurd waren voor de kudde van een rijk of adellijk heer, en dat was waarschijnlijk hier het geval, en ze lieten hun werk in de steek, dat ze zware straffen konden krijgen. Inderdaad, maar dat is voor die herders op dit moment allemaal niet belangrijk meer. Er is maar één ding belangrijk. En hun hart is zo gericht op het woord wat hun van de Heere verkondigd is. En zo vervuld van verlangen om de vervulling van dat woord in de stad Bethlehem te gaan aanschouwen. dat zij de schapen de schapen laten. Dat zij die schapen maar aan de Heere toevertrouwen. Nee, dat bedoel ik niet goedkoop. Maar in het geloof. En dat ze zeggen, kom en laat ons naar Bethlehem gaan. Want als het geloof er is, het oprechte geloof, gemeente. Och, dan is er maar één ding belangrijk. Dan is maar één ding het voornaamste. Dat is om hem te kennen. En om hem te ontmoeten. En zo gaan ze. En dan staat er dat merkwaardige woord en ze kwamen met haast. Waarom gingen ze zo haastig? Ach, misschien denkt u iemand wel, ze gingen haastig omdat ze toch niet helemaal zeker waren. Want ja, ze lieten een hele kudde achter. Laten we snel naar Bethlehem gaan en dan gauw weer terug. Nee, zo was het niet. Het was niet de zorg voor de schapen die een haast gaf. Weet u wat een haast gaf? Datzelfde geloof waar we het net over hadden. Want waar het geloof zingt op het woord en zegt, komt en laat ons naar Bethlehem gaan en zien het woord wat de Heere ons heeft doen verkondigen. Als dat woord krachtig werkt in je hart en geloof wekt in je hart, dan is dat geloof gemengd met liefde. En dan zet God dat hart wat hij breekt, dat zet hij in brand. U leest daarvan in de geschiedenis van de opstanding van de Heere Jezus, van die Emmausgangers, dat ze brandende harten kregen. Omdat de liefde van God, de liefde van Christus, hun harten had aangeraakt. Ja, dan gaan je harten branden. En wanneer je brandende harten hebt, dan krijg je ook een versnelde pas. Ze kwamen met haast, omdat hun harten in brand gezet waren. In brand van verlangen om nu te zien het woord wat van de hemel aan hen verkondigd was. Het is haast die gevoed wordt door de vuurgloed van de liefde. Dat is er in hun hart. Kijk, en zo ziet u ze gaan. In de haast van het geloof. In de haast van de liefde. Ze kunnen niet wachten om hem te zien, op wie de vaderen, op wie zij zelf zo lang gewacht hebben. Ze kunnen niet wachten om hem te zien, die gezegd heeft en het nu als het ware in zijn geboorte als met gouden letters gezegd heeft. Ik heb mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig volk en tot een volk dat niet naar mijn naam genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ja, als je dat hoort en als zo het wonder van kerst gaat leven, is het dan geen wonder, dan is het toch te begrijpen dat ze haastig komen. En ze kwamen met haast. De haast van het geloof. De haast van de liefde. Ja, zegt u, maar er staat toch in de Bijbel dat mensen die geloven niet haasten. Jesaja 28. Hoe kunnen ze dan hier haasten in het geloof zoals u zegt? Wel, gemeente, dat staat er inderdaad. Jesaja 28 vers 16. Die geloven haasten niet. Maar dat betekent wat anders. Wanneer Jesaja zegt, wie gelooft haast niet, dan betekent dat volgens het tekstverband dit, dat wie in het geloof leven mag, dat die raakt niet van allerlei dingen ondersteboven. Die raakt niet in verwarring. Die raakt niet in paniek. En die vlucht niet van de ene rietstok naar de andere rietstok, haastig steun zoekend, hier of daar. Nee, dat doet het geloof niet. Zo haast het geloof ook zeker niet. Maar er is ook een echt haasten in het geloof. En dat zoekt het haastig bij de Heere. Want waar de liefde is uitgestort en waar het geloof leeft, daar gaat u iets verstaan van wat die herders bewoog. En zij kwamen met haast. Het woord dreef hen. En tegelijkertijd de liefde trok hen. Want dat kind wat daar in Bethlehem geboren was, Gods eigen zoon, God geopenbaard in het vlees, de Heere Jezus Christus, hij is niet alleen het kind, hij is ook de zaligmaker. In hem is de liefde Gods geopenbaard, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En vandaar dat er eigenlijk op een verborgen manier van die kribbe trekkende liefde uitgaat. En daarom worden die herders door de kribbe aangetrokken. Ze kwamen met haast. De haast van de liefde en van het geloof. Kijk, de vraag komt dan zo vanmorgen tot ons of wij daar nu persoonlijk iets van verstaan. Van dat geraakt zijn door het woord. En van dat brandende hart. Want het is niet zonder reden, gemeente, dat we gisteren zo nadrukkelijk zeiden, wat heeft nu het woord in ons leven gedaan? Want waar het woord werkt, daar worden de twijfels verslonden. Waar het woord krachtig door de geest wordt toegepast in ons leven, daar wordt ons hart verbroken, murw gemaakt. En waar het woord werkt door de bediening van de geest, daar worden koude, kille harten, brandende harten. Daar worden we uitgedreven tot God en tot zijn Christus. Daar komt midden in onze geestelijke vragen, midden in onze nood en in onze schuld, een dringende roep, Heere, ontferm u over mij. Daar komt een dringend gebed, daal haastig ter verlossing neer. Kennen we daar iets van? Die herders in hun weg naar Bethlehem hebben daar iets van doorleefd. Van dat kille hart wat in liefde ontbrandde. Van die drang, van dat uitgedreven worden. Om het woord van Christus te zoeken en te onderzoeken. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. En dan staat er, als ze zo gedreven worden, gedrongen worden, haastig komen naar Bethlehem. En zij vonden Maria en Jozef en het kindeke. Hoe ze dat gevonden hebben? Ach, we weten het niet precies. Maar ik denk dat ze niet lang gezocht hebben. En u moet er ook maar goed op letten dat de manier waarop Lucas het hier beschrijft heel sprekend is. We lezen in het begin van het Lucas-evangelie dat Lucas alles onderzocht heeft en dat hij het naastig nagespeurd heeft en dat hij getuigen geraadpleegd heeft. Wel, ik denk dat Lucas ook met die herders gesproken heeft. Anders had hij het nooit zo kunnen beschrijven. Want als u de tekst op u in laat werken, dan is het bijna het woord van een ooggetuige. Laten we het eens proberen voor te stellen. U ziet die herders daar haastig komen door het donker van de nacht. Daar komen ze bij de stal. Een klop op de deur. En Jozef doet de deur open. En daar in de stal, daar zien ze Maria. Door die open deur zien ze Maria. Eerst Jozef. En dan daar in een groeve. In de rotsbodem, in een voergeul voor de beesten, de kribbe, het kind. Wat zal dat voor die herders geweest zijn? Dat laat zich eigenlijk niet in woorden uitdrukken. Zij vonden Maria, Jozef en het kind, liggende in de kribbe. Weet u wat die herders daar beseften? En wat ze zeker zo langzaam gingen zien. Dat het alles precies was zoals de hemelboodschap hen had verkondigd. Ze zagen het woord vlees geworden. Het woord waar. Het kind was in Bethlehem. Het lag in doeken gewikkeld. Het lag in de kribbe. Daar was het. Zoals de Heere het door zijn engel had verkondigd. En zo vinden ze het kind van Bethlehem. Hij is het van wie de schriften spreken. Hij is het in wie al de woorden van God waar worden. Hij is het in wie al de beloften van God ja en amen zijn. En gemeente, wanneer wij vandaag, nee, niet zoals de herders met deze ogen. Maar wel met het oog van het geloof een blik mogen slaan op de Heere Jezus Christus. Dan is een van de dingen die het geloof in hem ontdekt. Hij is de ja en de amen. In hem worden al Gods beloften vervuld. Hij is het zichtbare bewijs. Hij is het vlees geworden woord. Hij is het teken dat God zijn woord niet breekt. Hij houdt getrouw zijn woord. Ja, daar hebben die herders iets van verstaan. Toen ze daarbij bij die kribbe bogen en het kind aanbaden. Want dat staat ook in de tekst. En zij vonden Maria en Jozef. En het kindeke liggende in de kribbe. Ze vonden het. Dat betekent ook dat ze het kind aanbeden hebben. Dat ruist door heel de geschiedenis zoals die hier staat heen. Buigen. Aanbidden. Dat hoort bij de geboorte van de Heere Jezus Christus. En buigen of aanbidden, dat betekent in de oorspronkelijke taal neerbuigen, door de knieën gaan, plat op de aarde vallen en God groot maken. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ze hebben gezien dat God in Christus het woord vervult. Hij houdt getrouw zijn woord. Ze hebben aanbeden. Dat wil zeggen, ze hebben zich in het stof vernederd. Bij dat kindje. Bij de Heere Jezus Christus. O, wat is daar reden voor? Als wij met het oog van het geloof de Christus der Schriften ontdekken. En ontwaren wie Hij is. Voor een zondaar die niets anders dan de dood verdiend heeft. Dat hij wilde komen. Dat hij bereid is en machtig is om zalig te maken. Om al de hindernissen te verbreken. En om zichzelf te verklaren en te openbaren aan de harten van zondaren. Ja, dan blijft er alleen maar aanbidding over. En dan zink je in stille verwondering neer, plat op de grond, in de ootmoed. Gij zijt het waard te ontvangen alle eer en alle aanbidding. Ze vonden in hem het woord vervuld. Ze aanbaden. En ze hebben ook het kind gezien. Gewikkeld in doeken. Liggend in de kribbe. Het kind gezien. De zaligheid gezien. Zo zei Simeon het een poos later in de tempel. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. Kijk, en daar hebben die herders ook iets van gezien toen ze aanbaden. Mijn ogen, deze ogen van ons, hebben de zaligheid gezien in Christus Jezus. Dat is wat. Als je nu in dat kleine kind van arme ouders, in een stal, in een krib, in een voertrog gelegen, in diepe vernedering en verachting, daar Gods zaligheid en Gods zaligmaker in ziet. Ach, is dat ook niet juist de betekenis van het kerstevangelie? Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Juist het geloof gaat in een vernederde Heere Jezus. In een kind in een beestenstal. In een kind in een voertrog in doeken gewikkeld. Heerlijkheid zien. Want in de armoede van de Heere Jezus, dat hij om uwentwil, terwille van zijn schuldige volk, is arm geworden. Daar ligt nu het grootste geheim van de zaligheid in. Hij wilde arm worden om een arm en schuldig mensenkind als ik op te zoeken. Het gelijk te worden, opdat hij zou lijden en zou sterven als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En opdat hij zo als de arme zaligmaker, als de vernederde borg Jezus Christus, armen rijk zou maken. Hebben we in die vernederde borg, in dat vernederde kindje, heerlijkheid gezien? Dat zagen de herders. Ze hebben er heerlijkheid in gezien, in dat kind daar bij Jozef en Maria, dat ze vonden en dat ze aanbeden hebben. Ja, en toen, nee, toen zijn ze niet naar de schapen teruggegaan. Want toen ze dat gezien hadden, het woord dat de engel gesproken had, dat het waar was, dat het vast en zeker was, dat al de beloften van God in hem, in dat kind, vervuld waren. Toen ze de heerlijkheid van Gods opzoekende, reddende genade gezien hadden, in die vernederde borg en zaligmaker, toen zijn ze naar buiten gegaan en niet naar de schapen op het veld van Efrata, maar ze zijn gegaan naar de verloren schapen van het huis van Israël, naar de verloren schapen daar in Bethlehem. En we lezen, als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dat kindeke gezegd werd. En dan moet u opnieuw erop letten. Dat die herders, dat zijn mensen die in korte tijd toch veel goddelijk onderwijs ontvangen hebben. Want ze gaan niet in de bijzaken op. Ze praten niet over hoe die stal eruit zag en hoe die kribbe eruit zag. Kijk, daar is in allerlei kerstversjes nogal wat aandacht voor. Vandaar dat je met kerstversjes, hoe mooi sommige ook zijn, ook wel eens een beetje voorzichtig moet zijn en niet alles moet aanvaarden wat er zo gezegd wordt. Maar dat was voor die herders het belangrijkste niet. Opnieuw, het woord staat centraal. Ze gingen verkondigen het woord. Zo lezen we dat hun van dit kindeke gezegd werd. Ze gingen het woord verkondigen. Het heilsfeit van het kerstevangelie leidt tot verkondiging van het woord. Het heilsfeit van Pasen leidt tot verkondiging van het woord. Het heilsfeit van Pinksteren leidt tot verkondiging van het woord. Al de heilsdaden van God. Ja, daar waren getuigen bij en die getuigen, die worden geroepen en die worden toegerust om het woord te gaan uitdragen, ook bij het kerstevangelie. Ze gaan het woord verkondigen. En ze gaan daar in Bethlehem in de vroege morgenuren waarschijnlijk al, als de mensen misschien naar de put gaan om water te putten. Ze spreken ze aan, hoort wat de Heere gedaan heeft. Ze gaan naar de huizen misschien of naar de poort van de stad waar de oudste zitting hebben. En ze spreken, hoort wat ons is overkomen, hoort wat wij van het kind gehoord en gezien hebben. Ze gaan het woord van God uitdragen. Kijk, dat hoort er degelijk bij. Want wanneer wij in ons persoonlijke leven de kracht van het woord ervaren hebben. En wanneer wij hebben mogen bevinden die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De Zoon van God, het kind in de kribbe in Bethlehem. Als we daarvoor hebben leren buigen in het geloof. Ja, dat kan ook niet verborgen blijven. Deze dag is een dag van goede boodschap. En als je dan zwijgt op een dag van goede boodschap, dan sta je schuldig. En die herders konden er niet meer van zwijgen. Hun hart liep over. En omdat hun hart overliep, gingen ze het woord van God verkondigen. Ze wilden niets liever dan aan de verloren schapen van het huis van Israël het evangelie van de geboorte van Christus verkondigen. Loopt ons hart ook wel eens over? Met name hen die de Heere vrezen, wordt die vraag gesteld. Spreken we ook wel eens over de grote daden van God? Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heere ootmoedig aan. Wat wordt er weinig gesproken? Wat wordt er weinig over de grote daden van God gesproken? Ja, zegt u, maar heeft een kind van God dat dan altijd? Ach, nee. Daar zijn momenten van strijd en van twijfel. Momenten van duisternis. Maar weet u, wanneer het heel bedenkelijk wordt in het leven van mensen die de Heere vrezen, als ze zo genoegelijk in hun duisternis kunnen voortleven. En als je zo weinig merkt dat ze last hebben van hun duisternis. Gekoesterde duisternis is nooit uit God. En als we weinig last hebben van de duisternis, dan zijn we ver van pad. Want als de dingen in ons leven teer liggen, dan is er altijd dat woord van de apostel, niet hoedanige behoordige te zijn. Hoe zou het moeten zijn in mijn leven? Het zou zo anders moeten zijn. Nee, dan meet ik niet breed uit over mijn duisternis om indruk te maken op anderen, want dat is het vaak, laten we maar eerlijk zijn. Maar dan schaam ik me voor mijn duisternis. En dan zeg ik, deze dag is een dag van goede boodschap. En dan ga ik met mijn duisternis de stilte opzoeken. En dan zeg ik, Heere, zou u dat willen veranderen? Zou u me iets willen leren wat u die herders leerde op die dag in die nacht waarin het kerstwonder plaatsvond? Zou u het woord zo met kracht in mijn ziel willen leggen, dat mijn hart geopend wordt en beroerd wordt, en dat mijn hart weer gaat branden? Want als het goed is, dan is het bij de kinderen van God zo, dat wanneer hun hart zo dor en zo ongevoelig is, dat ze daar in stilte onder gebukt gaan en dat ze daar geen rust mee hebben. En dat ze zoeken in het woord en in het gebed, dat de Heere zelf dat harde hart weer breekt en in liefde doet ontvonken. dat hij de gesloten lippen opent en dat er gesproken wordt, ja, tegen ieder die het woord wil horen. En soms zelfs wanneer ze het niet willen horen. Want laten we ook dit niet vergeten. Er is zoveel reden om te spreken voor de kerk van de Heere. Want wat zijn er in deze donkere dagen in meer dan één opzicht niet velen die ten dode wankelen. Wat zijn er niet velen buiten de kerk en soms ook binnen de kerk die aan de kennis van Gods wegen weinig behoefte hebben. Wat zijn er vele jongeren die zo weinig horen en zo weinig weten van de levende omgang met de Heere. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wanneer Gods volk zwijgt, dan is het niet recht. Is er dan zo weinig mededogen met de zielen van hen die ten dode wankelen? Is er dan zo weinig mededogen met Nederland, met uw buren, met uw familie, die de weg van de waarheid niet weet? Deze dag is een dag van goede boodschap. En wanneer Gods kerk zwijgt, is het niet recht. Oh ja, dat betekent niet, we hebben het al aangestipt, dat degenen die de Heere vrezen altijd zo vervuld zijn met deze dingen als de herders waren. Maar ligt het woord van de Heere er niet? De opdracht van de Heere er niet? Is de Heere het niet waard dat van hem gesproken wordt? De herders, ze zijn niet alleen getuigen geweest van de boodschap van de engel en van de boodschap zoals die vlees en bloed gekregen heeft in de geboorte van de Heere Jezus Christus. Maar ze hebben er ook van gesproken. Komt, hoort wat God gedaan heeft. Of hun woord gezegend is, we krijgen de indruk van niet. U leest nergens dat dat spreken van die herders zoveel indruk gemaakt heeft, dat er in Bethlehem mensen waren die ook naar die stallen, naar die kribben gingen. Misschien is het wel gebeurd, we weten het niet. Maar zelfs al zou er op dat moment niet één hebben willen luisteren, omdat de Heer het waard is, en omdat dit een dag van goede tijding was, konden ze niet zwijgen en wilden ze niet zwijgen en mochten ze niet zwijgen. En zo zorgt God voor getuigen van de geboorte van zijn Zoon, afgekeurd voor de mensen, maar toch goedgekeurd door God. Kijk, wat zou dat nou een wonder zijn als er zo mensen, jonge mensen, oude mensen, naast die herder mochten gaan staan. En die herders geestelijk mochten gaan meevoelen en aanvoelen. Dat betekent, afgekeurd voor de wereld. En als je blikt naar binnen, dan keur je jezelf ook af, want je ziet zoveel zonde. Maar het woord is je te sterk geworden. Want dat was met die herders gebeurd niet. Het woord is het te sterk geworden. Heere, gij hebt mij overreed. Gij zijt me te sterk geworden. En nou als het woord je te sterk wordt, gemeente, ja, dan val je. Dan zak je door de knieën. Dan word je verbroken van hart en verslagen van geest. O, zouden we het juist in deze laatste kerstdienst 1991 niet van de hemel smeken, Heere, Word met het woord het evangelie van kerstvelen te sterk. Word mij te sterk. Word mijn kinderen te sterk. Word mijn kleinkinderen te sterk. Word ze te sterk zodat hun hart verbroken wordt. En zodat hun hart zo verbroken wordt dat ze leren zien wie ze zijn, maar ook dat hun hart gaat branden, uit gaat zien, uitgedreven wordt om die ene naam die onder de hemel gegeven is, om die naam te vinden. Om te zoeken Jezus Christus, die geboren is in de stal van Bethlehem. Kijk, dan komt er drang in je leven. Dan leef je ook niet zo rustig meer verder. Dan gaan de kerstdagen ook niet zo rustig voorbij. Maar dan is er een heimwee, een zoeken, een gaan met haast. Een zoeken om hem te vinden. En waar kun je hem dan vinden? In Bethlehem? Ach nee, niet letterlijk. Want in Bethlehem, vandaag de dag, daar vindt u de Heere Jezus Christus niet. Daar staat wel een kerk, al heel oud, boven de grot waar de Heere Jezus geboren zou zijn. Die grot is dan zogezegd de stal. Maar in die kerk vindt u hem niet. Alleen zit er aan die kerk een heel mooi symbool. Die kerk heeft namelijk een hele lage deur. Je kunt daar alleen maar bukkend naar binnen. Kijk, en dat is nu het teken hoe je Christus kunt vinden. Je kunt hem alleen maar vinden als je door de knieën gaat. Aan armen, nederigen, schuldigen, mensen die het in eigen hand niet meer vinden, daar wil hij genade aan schenken. Waar kunnen we hem vinden? Nee, niet in Bethlehem, maar op gebogen knieën. In de weg van schuldbelijdenis. In de weg van bekering. Wil de Heere zich laten vinden door zijn woord en door zijn geest. En daarom horen we de herders zeggen, en mogen we het ze ook nazeggen, komt en laat ons naar Bethlehem gaan. Nee, niet naar het letterlijke Bethlehem om daar een bezoek te brengen. Maar laat ons naar het woord gaan waar de Christus wordt verkondigd. En laat ons smeken op gebogen knieën. O Heere, openbaar uzelf aan mij. Openbaar uzelf als de geboren koning, als Sions betalende borg en zaligmaker. Ook aan mijn hart. Zou dat de bede niet zijn die op de kerstdagen overblijven mag? Opdat we zo, als een schuldig zondaar die niets aan te bieden heeft, alleen maar zwarte, vuile handen van de zonde heeft, door de genade van God het kind mogen vinden, Jezus mogen vinden. En dan in hem alles mogen ontdekken wat er nu voor een verloren zondaar nodig is. Alle genade, alle gunst, alle heil. Het is in hem te vinden. Nee, dan kun je ook niet meer zwijgen. Dan moet het soms misschien maar met een enkel woord toch gezegd worden. Hij is gekomen. Hij is uit de hoge hemel van zijn heerlijkheid gekomen. En hij heeft al de zonde op zijn rug genomen. En heeft ze weggedaan voor heel zijn kerk. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan gun je het iedereen. Dan zou je het ieder willen vertellen. En alle mensen bekend willen maken. het heil in Jezus Christus. O, wat is nodig dat wij met onze kinderen deze kerstgang van de herders leren. Dat het woord zo door de geest gaat werken. Dat we zo door de liefde getrokken worden. Dat we zo vernederd worden en als een schuldig mensenkind bij de kribbe leren buigen. En zo niets anders overhouden dan de genade van God in Christus Jezus alleen. Dan wordt het echt kerstfeest. En dan wordt het woord waar. Wat er staat van de discipelen. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is echt zalig kerstfeest. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij zeggen uw naam dank. Dat we in alle eenvoud vanmorgen uw woord nog hebben mogen ontvouwen. En dat we ook in deze laatste dienst nog gedachten vanuit uw woord mochten doorgeven. En wil u dan het woord zegenen zoals dat deze dagen geklonken heeft. Nu we stilgestaan hebben bij het wonder van de geboorte van Christus, de boodschap en de getuigen van de geboorte van Christus. Heere, wil u de naprediker zijn, de ernstige roepstemmen, maar ook de liefelijke klanken van het evangelie gebruiken en zegenen. Dank, Heere, dat u ons ondersteunde al deze keren en dat u ook in deze diensten uw hulp en kracht, uw genade hebt willen betonen. Wil nu zelf het woord zo zegenen dat wij iets van dat wonder wat de herders beleven mochten ook leren beleven. Al is het dan maar als een afgekeurde getuige. Al is het dan maar als een verloren zondaar bij die kribbe leren knielen. En toch ook op deze dag van goede tijding niet zwijgen. maar en in woord, en ook in het zingen van de oude liederen Sions, u de lof mogen toebrengen en de naam van u mogen verheerlijken. Want de engelen hebben gezongen, ere zij God. Maar daar in de straten van Bethlehem hebben ook de herders het gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Heere, leer ons ook door genade die lofzang. Wil u met ons zijn, nu we elkaar verlaten. Zegen ons verder deze dag. Wil u bijzonder vanmiddag nog zijn met de zondagschool, met degene die aan het programma deelnemen en meewerken, met alle kinderen, geef hen vanmiddag een goede en gezegende middag. En wil u ook geven dat wij als gemeente en als ouders ook deze middag op de eenvoudige wijze, zoals dat pleegt te gebeuren, nog iets van het kerstevangelie mogen horen. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Neem het zondige weg. We vragen het in de vergiffenis van al onze schulden, om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 16. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.